Onze hulp en onze verwachting van morgen is in de naam van de Heere, de drie enige God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en nooit laat varen de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u. En vrede van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door samen te zingen uit Psalm 111. Psalm 111, het eerste vers. Looft, halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Psalm 111, het eerste vers. We luisteren samen naar de wet van God en we zingen daarna het gebed uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. 119 vers 3. God sprak al deze woorden en zei: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag, Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en hij heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere heeft deze 10 geboden samengevat in het hoofdgebod toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Heren, onze ogen zijn op u. Net als de dichter van Psalm 121, belijden wij: waar zal mijn hulp vandaan komen? Anders dan bij u alleen. Zo zijn we deze dienst begonnen. Onze hulp is in de naam van de Heren. En dat is ook genoeg. Want als u ons helpt, dan hebben we alles wat we nodig hebben. Heren, zo komen we tot u op deze Pinksterzondag. Het is zondag. De dag dat we als gemeente samen mogen komen rondom uw woord. De dag van u. Maar vandaag heel in het bijzonder de dag van de Heilige Geest. De dag waarop we samen herdenken met heel uw kerk in deze wereld hoe u uw geest hebt uitgestort in Jeruzalem. Als een uitslaande brand vanuit Jeruzalem naar Judea, naar Samaria en uiteindelijk naar het uiterste van deze aarde. En dat gaat nog steeds door. Dank u wel, Heren, dat dat nog steeds doorgaat, want dat getuigt van uw trouw. U gaat door met uw werk. Dat kunnen mensen niet keren, dat kan de duivel niet tegenhouden, maar u gaat door. Mijn woord, hebt u beloofd, zal niet leeg terugkeren, maar het zal uitwerking hebben. Het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn. Heren, maar vanmorgen kijken we vooral naar onszelf en naar onze gemeente. En we vragen u, laat uw woord in ons leven voorspoedig zijn. Dat kan alleen maar door uw Heilige Geest. En heren, ik wil u vragen voor alle mensen hier in de kerk, dat we dat ook persoonlijk mogen weten. En persoonlijk zullen geloven, dat wij zonder uw Heilige Geest niets kunnen. Dat het ons verlangen mag zijn of mag worden, wat we zojuist hebben gezongen. Dat het je gebed mag zijn. Och, schonk u mij de hulp van uw Geest. Dat uw Geest mijn gids en leidsman mag zijn op mijn levensweg. En dan belijdt deze dichter ook wat uw Geest doet. Hij zorgt ervoor dat uw geboden en uw woorden liefde opwekken. En daar gaat het om, heren. Want we kunnen jaar in jaar uit de Bijbel horen, preken horen, en het gaat toch langs je heen. Het raakt je niet. Je hart blijft dicht. Je wilt er niet van horen. Er komt geen liefde voor uw woord en geboden. Wat zou dat erg zijn, heren, als dat bij ons het geval is? Dat is niet nodig, want u hebt uw Geest uitgestort. En voor iedereen die naar hem verlangt, wil hij er zijn. De discipelen hebben erom gebeden, biddend, smekend en met volharding. En hij kwam. En zo is het nog, heren. Als wij dat verlangen hebben naar het werk van u in ons leven, dat u merkbaar aanwezig bent in ons leven, heren, en we vragen u daarom, dan wilt u dat toch geven. U hebt toch niet voor niets gezegd. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Heren, u laat toch geen bidders staan. En daarom bidden we u, omdat wij vanuit onszelf helemaal niet op uw Geest zitten te wachten. Helemaal niet om die gids verlegen zijn. Omdat wij denken dat wij het zonder hem ook wel kunnen stellen. Daarom bidden wij u, heren. Laat ons onze behoeften zien. Wek in ons hart verlangen naar de komst van uw Heilige Geest. En werk in ons midden. Schud ons wakker. Als we nog doorslapen. Laten we vanmorgen uw stem mogen horen. Ontwaakt gij die slaapt. En staat op uit de doden. En Christus zal over je lichten. Maar heren, wilt u ook door uw Heilige Geest ons meer en meer verdiepen in uw genade. In uw liefde. In uw trouw. Heren, want ook als we u kennen, dan kan het toch zo zijn dat het droog is in ons leven. Dat we betere tijden hebben gekend in ons leven. Heren, kom dan opnieuw met uw Geest en raak ons aan en maak onze harten vol, zoals u dat deed bij de discipelen in Jeruzalem. Dat de lege emmer vol mag raken. Dat we vol zijn van u. Vol van wie u bent. Vol van wat u gedaan hebt. Vol van wat u nog gaat doen. Vol van wat u zegt en belooft. In de Heilige Schrift. Dat we daar op bouwen. Dat we daar ons leven op funderen. Heren, we leggen deze dienst in uw handen. En we belijden het samen. Wij hebben uw zegen niet verdiend. Als we naar ons persoonlijke leven kijken. En we kijken naar ons leven als gemeente. Heren, dan hebt u reden genoeg om de deuren van onze kerk voorbij te gaan. Maar heren, u doet het ook nooit omdat wij het zo waard zijn of omdat wij het verdienen. U doet het omdat u het doet. U doet het omdat u uw naam verheerlijkt. U doet het omdat u God bent. Omdat u zo anders bent dan wij. En daarom mogen we vragen. Zoals het orgel voor de dienst speelde. Als wij vanmorgen horen over die rijke zegen die u toen hebt uitgestort, dan bidden wij wat dat oude lied zingt. Laat ook van die milde regen druppels vallen op ons neer, op ons, op onze kinderen, opdat uw werk door mag gaan. En door de druppels van de Heilige Geest, het zaad van het woord dat vanmorgen weer gestrooid wordt, zal ontkiemen en vrucht zal dragen in ons leven. En dan bidden wij u, Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Ruis, o Godstroom der genade, door onze gemeente, door onze huizen en harten, opdat wij niet hetzelfde blijven, opdat wij niet in dat oude leven vastgeroest blijven, maar wij in nieuwheid van leven mogen wandelen, aan uw hand, luisterend naar uw stem. Stroom, o Heilige Geest, neer op het uitgedroogde land, op uitgedroogde harten, op uitgedroogde levens, opdat het mag gaan groeien en bloeien, zoals die man uit Psalm 1, die geplant is aan het levende water van uw woord, wiens boom vrucht draagt op zijn tijd en die niet verwelkt. Heren, dat kunnen wij niet zelf. Maar als u ons plant aan de stroom van uw genade en wij mogen ons sap uit uw woord halen, dan zal er groei zijn. Dan zullen er vruchten groeien, waardoor u verheerlijkt wordt. Vruchten van geloof, van zachtmoedigheid, van liefde en van blijdschap. En dat is toch het werk van uw Heilige Geest. Geef het, Heere, ook vanmorgen bij ons. En ga ons niet voorbij. Al hebben wij het niet verdiend, al getuigen onze zonden tegen ons, wij pleiten op uw trouw en genade, Heere. Doe het, opdat de naam van de Heere Jezus vanmorgen in ons midden verheerlijkt mag worden en wij ons mogen verwonderen over uw goedheid en genade. We vragen het u, om Jezus wil. Amen. Ik wil u voorlezen uit het Pinksterevangelie, Handelingen 2... Vers 1 tot en met 18. Maar ik lees ook een tweetal verzen uit hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, vers 13 en 14. Handelingen 1, 13 en 14. En dan lezen we uit hoofdstuk 2 de eerste 18 verzen. De discipelen zijn dan teruggekeerd naar Jezus' hemelvaart, terug naar Jeruzalem. En dan lees je in vers 13, en als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar ze bleven. Namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig, volhardend in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. We lezen verder in Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen, de discipelen, eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het hele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonend, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderen zich, zeggende tot elkaar: zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal waarin we geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken van God spreken. En ze ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottend zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, zoals u vermoedt. Want het is pas de derde uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, het is vandaag weer Pinksteren. Pinksteren, dat is het laatste feest in het kerkelijke jaar. Het laatste feest, en laat ik er maar gelijk bij zeggen, gemeente, misschien ook wel het moeilijkste feest. Pinksteren. Moeilijk voor een dominee om over te preken. En misschien vindt u het ook wel moeilijk om het te begrijpen. Hoe komt dat? Ik denk, gemeente, Pinksteren komt het meest dichtbij. Meest dichtbij. Want Pinksteren gaat over de Heilige Geest die over je komt en die in je komt. En lieve gemeente, heel zwart-wit gezegd, je hebt hem of je hebt hem niet. Die andere feesten, die blijven nog wat op afstand. Kerst, Goeie Vrijdag, Pasen. Dat gaat allemaal over Jezus, over wat er met hem gebeurt. En natuurlijk, dat heeft ook belang voor ons, die andere feesten. Maar ik denk dat je van Pinksteren kunt zeggen: Pinksteren, dat komt het meest dichtbij. Want dat gaat over de Heilige Geest die in je komt. Je hebt hem of je hebt hem niet. En gemeente, dat is nou het belangrijkste in uw en mijn leven. Dat de Heilige Geest in je leven is en in je leven werkt. Want daar word je een ander mens van. En dat is waar het om gaat, dat wij dat nieuwe leven door de Geest mogen kennen. Moeilijk feest? Ja. Maar het is ook een heel bemoedigend feest, gemeente. Want God gaat door met zijn werk. Dat is ook de betekenis van Pinksteren. God gaat door. De geest van Pinksteren is nog steeds dezelfde, want de God van Pinksteren is nog steeds dezelfde. En dat betekent, hij kan nog steeds doen wat hij toen deed. Hij kan in je leven komen en hij kan je leven helemaal vervullen met zijn tegenwoordigheid. Gemeente, ik wil vanmorgen met de hulp van de Heere dit Pinkster-evangelie bedienen. Onder het verlangen dat de Heilige Geest vanmorgen onder ons mag wonen en werken. Twee dingen wil ik bij stilstaan vanmorgen. In de eerste plaats wil ik stilstaan bij de voorwaarden voor Pinksteren. En dan ga ik even terug naar hoofdstuk 1, vers 14. Want daar vind je de voorwaarden voor Pinksteren. Daar staat, de discipelen waren eendrachtig, volhardend in het bidden en smeken. En dat lees je ook in vers 1, hè. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eendrachtig bijeen. Dus er was eendracht, er was een verlangen naar de komst van de geest en er was ook gebed. Dat is het eerste punt. De voorwaarden voor Pinksteren. En in de tweede plaats staan we stil bij de verschijnselen van Pinksteren. En dat kun je lezen in vers 2 tot en met 4. Een geluid van de wind, tongen als van vuur en het spreken in andere talen. Dus de voorwaarden voor Pinksteren, eendracht, verlangen en gebed. En we staan stil bij de verschijnselen van Pinksteren. Wind, vuur, talen. We gaan eerst zingen over de eendracht. Psalm 133. We zingen alle versen. Maar je ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefste vuur niet wordt verdoofd. 133, 1, 2 en 3. Volgende week zondag wel even wel zijn, hoop ik zelf in de morgendienst voor te gaan, in de avonddienst. Mijn collega dominee Van Brugge uit Streefkerk. In de morgendienst hopen dan een tweetal jongeren belijdenis van het geloof af te leggen. En in de avonddienst zal een voorbereiding op het heilig avondmaal worden gehouden. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat ik zelf de voorbereiding zou doen. Maar omdat we nog zochten naar een datum voor de belijdenisdienst, hebben we het omgeruild. Ik doe 's morgens de belijdenisdienst en dominee Van Brugge hoopt dan de avondmaalsvoorbereiding te doen. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk. De tweede, de Pinksterzendingscollecte van de Gereformeerde Zendingsbond. Allebei die collectes, maar natuurlijk die laatste in het bijzonder, hartelijk aanbevolen. Er wordt dan op geattendeerd dat er vanmiddag om 2:30 afscheid is. De kinderen van de zondagsschool, daar bent u ook van harte welkom om u belangstelling te tonen. Laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 133. gemeente. Als je vader of moeder bent, dan is een van de dingen die het meest bijblijft de geboorte van je kinderen. Ik denk dat de meeste ouders vanmorgen in ons midden zich dat nog helemaal voor de geest kunnen halen. De geboorte van je kinderen. Dat is onvergetelijk. Dat is een groot wonder. Pinksteren wordt wel eens genoemd het geboorteuur van de kerk. En net als al die andere geboortes is ook deze geboortegemeente onvergetelijk. En daarom is het goed dat we elk jaar bij deze geboorte stilstaan. Jongens en meisjes, in Jeruzalem is het feest. Pinksterfeest. Wat was dat voor een feest? Pinksteren, dat was eigenlijk een oogstfeest. Met Pinksteren, 50 dagen na Pasen, begon in Israël de tarweoogst. En dat was natuurlijk heel belangrijk, want als er niet genoeg tarwe was, dan was er ook niet genoeg te eten, dan was er niet genoeg brood. En daarom was Pinksteren, vanwege die tarweoogst, in Israël één van de drie grote feesten. En daarom is het ook zo druk in Jeruzalem. De stad is helemaal vol mensen. En ze komen overal vandaan. Als je er net goed geluisterd hebt, dan heb je al die namen wel gehoord, hè? Al die moeilijke namen. Waar je zomaar over struikelt. Parthers, Meders, Elamieten en noem maar op. Als je even de kaart erbij zou pakken. En soms staat het wel achter in je Bijbel. Als je even een kaart erbij zou pakken en je zou zien waar die mensen allemaal vandaan komen, dan kun je zien dat er sommigen heel ver gereisd hebben, honderden kilometers. In de tijd van de Heer Jezus kwamen er altijd heel veel mensen uit het buitenland, uit het Romeinse Rijk, naar Jeruzalem om daar het Pinksterfeest te vieren. En je weet misschien wel hoe dat komt, hè? In die tijd woonden er meer Joden in het buitenland dan in Israël. We noemen dat met een moeilijk woord, hè. Ze leefden in de diaspora, in de verstrooiing. Maar ze wilden er wel graag bij zijn bij het Pinksterfeest. Vandaar dat ze allemaal naar Jeruzalem toe reisden. Nou, op dat oogstfeest laat de Heere de Heilige Geest komen. Dat is mooi, hè? God houdt van symboliek. De Heilige Geest komt op een oogstfeest. Alsof God gaat zeggen, nu gaat de grote oogst beginnen. Niet van tarwe natuurlijk, maar de mensenoogst. Mensen die geoogst worden voor God. Dat zie je heel mooi, want we beginnen deze dag met 120 christenen in een zaaltje. En we eindigen de dag met 3000 christenen. Hoe bestaat het? Ja, dat kunnen wij niet, dat doet God. Dat is het gevolg, gemeente, dat Jezus naar de hemel is gegaan. 10 dagen geleden was het hemelvaart. Toen is Jezus naar de hemel gevaren. En Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen, jullie moeten niet teruggaan naar Galilea, waar ze vandaan kwamen, hè? Nee, jullie moeten in de stad blijven, in Jeruzalem. En dan moet je niet met je armen over elkaar gaan zitten. Maar, zei Jezus, je moet de belofte van mijn vader verwachten. De belofte van mijn vader. Daarbij bedoelt Jezus de Heilige Geest. Dat is de belofte van de vader. Die moet je verwachten. Verwachten, dat is niet afwachten. Dat is een heel verschil. Afwachten, dat is passief. Dan ga je op je stoel zitten en we zien wel wat er gebeuren gaat. Maar verwachten, dat is actief. Dan ben je ermee bezig. Dan denk je erover, dan hoop je erop. Dan strek je er als het ware naar uit. Dat is verwachten. Verwacht de belofte van mijn vader. Nou, dat hebben de discipelen gedaan. Die 10 dagen. En je kunt dat lezen. Ik heb dat ook even aan u voorgelezen. In hoofdstuk 1 vers 14, hoe ze die 10 dagen hebben doorgebracht. Ik lees het nog een keer voor, hoofdstuk 1, vers 14. Deze allen waren eendrachtig, volhardend in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders. Vier dingen. Eendrachtig, biddend, smekend en volhardend. Niet maar af en toe, maar volhardend staat er. Ging één dag voorbij, er gingen twee dagen voorbij, gingen drie dagen voorbij. De Heilige Geest was er nog niet. En toch blijven ze bidden. Dag 8, dag 9, volhardend. Dus de discipelen zeiden niet, nou ja, Jezus heeft toch gezegd dat de Heilige Geest komt. Dus dat zal dan ook wel gebeuren. Nee, je ziet dat de discipelen er zelf ook naar verlangden. Want Jezus had gezegd, ik zal voor jullie een andere trooster zenden. Een andere trooster, mijn Engelse vertaling zegt een andere helper. En die zal mijn lege plaats innemen, want Jezus gaat weg. Maar de Geest komt en die zal jullie helpen, die zal jullie bijstaan, die zal jullie leiden. En dat hebben de discipelen beseft, wij hebben de Heilige Geest nodig. En daarom hebben ze gebeden die 10 dagen, Heren, u hebt het toch beloofd dat u het doen zult. Maak het waar. We verlangen ernaar. Bidden en smeken met volharding. Daar zou ik best wel eens bij geweest willen zijn. Ik denk dat dat goede dagen zijn geweest. Mag ik eens even vragen? Hoe vaak hebt u de afgelopen 10 dagen gebeden om de Heilige Geest? Voor jezelf, voor je kinderen, voor mij, voor de gemeente, voor onze jongeren? Was dat ook biddend en smekend met volharding?
Gemeente, je ziet in Handelingen heel duidelijk, er zijn een aantal voorwaarden voordat het Pinksteren wordt. Die waren er toen en die heb je vandaag nog steeds. Nou, en over die voorwaarden wil ik het vanmorgen hebben. 3 dingen zei ik, hè. Eendracht, verlangen en gebed. Eendracht, verlangen en gebed. Eerst even dat eerste woordje, eendracht. Dat lees je in hoofdstuk 1, hè? Ze waren eendrachtig volhardend. En je leest het hier ook in hoofdstuk 2, het eerste vers. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eendrachtig bijeen. Die discipelen daar, die waren één van hart en één van zin. En daar ben je sterk, gemeente. We zeggen wel eens, hè, eendracht maakt macht. Zonder eendracht kun je niet bidden.
Je moet maar eens gaan bidden als je ruzie hebt met je vrouw. Dat lukt niet. Dat lukt dus al niet als je met z'n tweeën bent. Laat staan als je met meerdere bent.
Om samen te bidden, zoals die discipelen dat deden, moet er saamhorigheid zijn. En dan wordt het gebed een krachtig wapen. Als je in je eentje aan een zware hefboom staat te sjorren, dan lukt het vaak niet. Met z'n tweeën gaat het al makkelijker. En met hoe meer mensen je bent, hoe makkelijker het gaat. Nou, zo is het met gebed ook, gemeente. Hoe meer mensen bidden, hoe krachtiger er een appel op God wordt gedaan. Dat is de situatie, gemeente, waarin de Heilige Geest komt. Een groepje mensen die een belofte van de Heer Jezus heeft ontvangen en die op die belofte gaan pleiten. Net zo lang totdat God die belofte vervult. Ik heb het met Hemelvaart gezegd, hè, en ik zeg het vandaag nog een keer. Je ziet hier, hè, dat de Heer ons helemaal inschakelt. Ja, aan de ene kant zei de Heer Jezus dat Hij het zou gaan doen, dat het ook zou gaan gebeuren. Maar blijkbaar gebeurt het alleen als wij er ook om vragen. Waarom zou God dat zo doen? Nou, God wil zien dat wij verwachting van hem hebben. Verwachting.
Allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. En gemeente, ik denk dat het een les is, ook voor uw persoonlijk leven. Wie niks vraagt, krijgt ook niks. Dan krijg je geen geloof, dan krijg je geen volharding, dan krijg je geen vervulling met de Heilige Geest. Daar wil God om gebeden zijn. Wie lui is, krijgt niks. Maar wie veel verwacht, zal ook veel krijgen. Dat zie je hier. Wat heeft God dit gebed verhoord, gemeente? Wat is dit een onvergetelijke dag geworden? Een dag dat duizenden geoogst worden voor God. Nou gaan we even Jeruzalem uit, als u het goed vindt. En nu gaan we even naar Nederland. Laten we vanmorgen, gemeente, ook eens even in de spiegel van Handelingen 2 kijken. De situatie van toen vergelijken met de situatie van vandaag. Dat is niet zo aangenaam misschien. Maar Pinksteren, gemeente, is ook een dag om onszelf te verootmoedigen voor God. Wat zie je? In Handelingen 2 zie ik een wervende kerk. Een kerk die groeit en groeit. Een wervende kerk. Wat zie je in 2009? Een stervende kerk. Als God het niet verhoedt. Wat een contrast. De wervende kerk van Jeruzalem en de stervende kerk van West-Europa. Wat een verschil. Op veel plaatsen vandaag in de wereld groeit de kerk. Afrika bijvoorbeeld. Afrika is een werelddeel waar God grote dingen heeft gedaan. Waar elke week kerken opengaan. Maar het erg is, gemeente, de groei in Afrika gaat gelijk op met de neergang in West-Europa. En dan zijn wij in Nederland nog een positieve uitzondering. Als je kijkt naar sommige landen om ons heen. Het lijkt wel alsof wij in West-Europa God niet meer nodig hebben. Alsof wij afscheid hebben genomen van God. West-Europa, waar het christelijk geloof zo'n grote invloed heeft gehad. Waar duizenden mensen gewonnen zijn voor Christus. West-Europa is het spoor bijster. Dat heeft enorme gevolgen en dat kun je ook zien als je goed kijkt. Je kunt het zien in hoe er aangekeken wordt tegen het leven. Tot van de week in de krant. Het aantal euthanasieaanvragen is nog nooit zo hoog geweest als nu. Je kunt het zien hoe er aangekeken wordt tegen seksualiteit. In een land waar 80% van de mannen regelmatig porno kijkt. Je kunt het zien in de verloedering, hoe steeds geprobeerd wordt overal de grenzen op te zoeken. Afgelopen week meneer Rutte van de VVD. Je moet toch alles kunnen zeggen? Zelfs als je de Holocaust wil ontkennen, moet je het kunnen zeggen. Steeds grenzen verleggen. Zie je dat wij het spoor bijster zijn? Maar zien we het nog wel? Ik ben bang, gemeente, dat wij zoveel comfort en zoveel luxe en zoveel welvaart hebben, dat we God eigenlijk helemaal niet missen. Dat het zonder hem eigenlijk toch ook best goed gaat. Wat is het gevolg hiervan? Het gevolg hiervan is, gemeente, dat de kerken zijn leeggelopen. En dat mensen hun Bijbel hebben dichtgedaan. Wij bepalen tegenwoordig zelf wat goed en kwaad is. Daar heb je God niet meer voor nodig, de Bijbel niet. Maar de mens zelf is de maat van alle dingen geworden. In onze protestantse kerk wordt kerk na kerk gesloten. En jaarlijks laten duizenden mensen zich uitschrijven. En soms denk ik wel eens, het is eigenlijk niet eens gek. Want is de kerk zelf wel trouw aan het evangelie gebleven? Heel vaak niet. Op heel veel plaatsen ligt die oude Bijbel nog wel op de preekstoel. Maar de inhoud komt bijna niet meer ter sprake. En dan hoorden de mensen op zondag een vaag verhaal. Preken waarin het niet meer gaat over zonde en genade. Preken waarin niet meer gezegd wordt wie de mens is en wie God is. Preken zonder het kruis van Jezus. Preken zonder het verlossingswerk van de Heer Jezus. Vage, humane woorden. Nou, daar hoef je helemaal niet voor naar de kerk te komen. Kun je de humanistische omroep ook wel voor aanzetten. Zie je, heel vaak hebben wij zelf als kerk schuld aan die afkalving. Want in de kerk moet het woord centraal staan. In de kerk moet onderwijs gegeven worden. In de kerk moet gebeden worden om de doorwerking van de Heilige Geest. En als je dat niet doet, heb je dan als kerk eigenlijk nog wel bestaansrecht? Is het eigenlijk wel vreemd dat het zo is zoals het is? Ze waren eendrachtig bijeen. Eendrachtig? We zitten in allemaal verschillende kerken. We hebben dezelfde Bijbel. We hebben dezelfde geloofsbelijdenis. Maar we kunnen echt niet bij elkaar zijn. Want ik zie het net weer wat anders dan jij. En dan heb je weer een kerk. Juist bij de mensen bij wie je het meest dichtbij staat, sta je soms het verste weg. Ze waren eendrachtig bijeen. Gemeente, onze verdeeldheid klaagt ons aan. En laten we nou niet ver gaan vanmorgen, laten we gewoon bij onszelf blijven. Waar is die eendracht bij ons, in onze gemeente? Er mag best wel verschil zijn in een gemeente. Discipelen, en dat weten we allemaal, dat waren 11 hele verschillende mensen. Maar er was een eenheid die al die verschillen oversteeg. En als de eendracht er bij ons niet is, gemeente, dan ben ik bang dat de eenheid in de Here er niet is. En dan zijn we er zo geweldig goed in om van bijzaken hoofdzaken te maken en om van hoofdzaken bijzaken te maken. En wat kom je soms ook onder mensen die de Here lief hebben. En bekritiseren van elkaar. Een veroordelende houding, een koelheid tegen. Waar je denkt, hoe kan dit? Eendracht betekent dat je samen geworteld bent in de liefde voor de Heer. Hebben wij dat? Hebben wij een gezamenlijke liefde voor dit woord van God? Hebben wij een gezamenlijke liefde voor de Zoon van God? Voor de gemeente van God? Voor de eer van God? Ja, dan is er eendracht. Maar ik zou het graag meer willen zien. Hoe vaak heb u een gesprek met iemand van hart tot hart? Hoe vaak gebeurt het dat er echt geestelijke herkenning mag zijn? Dat je niet meer over bijzaken praat, maar dat je mag vertellen wie God voor je is, wat de Heer in je leven gedaan heeft, wat het woord van de Heer voor je betekent. Ik denk dat mijn broeders op de kerkenraad dat graag wat vaker zouden willen horen op de huisbezoeken. In Jeruzalem was eendracht. Dat is de eerste spiegel. En er was niet alleen maar eendracht, de tweede. Er was ook verlangen. De discipelen zagen uit naar de machtige hand van God. Want gemeente, laten we dat heel goed beseffen. Mensen tot geloof brengen. Mensen veranderen. Ja, dat kan alleen God zelf. Dat lukt mij niet. Dat lukt mij niet door preken. Dat lukt mij niet door mooie preken. Dat is echt Gods werk. En ik weet wel, daar gebruikt hij mij voor. Daar gebruikt hij dominees voor en ambtsdragers. Daar gebruikt God mensen voor. Daar gebruikt hij de Bijbel voor. Daar gebruikt hij de preken voor. Dat zijn de middelen die God gebruikt. Maar uiteindelijk moet hij het doen. Wij mogen zaaien, maar het is de Heere die voor de groei zorgt. En dat wisten de discipelen en daar verlangden ze naar. Ze hebben misschien ook niet geweten wat er allemaal gebeuren ging. Ze zijn misschien ook verrast door wat er die dag allemaal gebeurd is. Maar in elk geval, er was verlangen naar de komst van de Heilige Geest. Heb je dat verlangen ook? Of zit je zo vol met zoveel andere dingen? Hoeveel mensen in de kerk leven feitelijk net zo werelds als de rest van de wereld? Het enige verschil is dat ze zondag in de kerk zitten. Wij zijn net zo bang voor ons geld, net zo bezorgd over onze aandelen als de wereld om ons heen. Wij zijn net zo ingesteld op luxe en comfort als de wereld om ons heen. Jongelui, het kan zijn dat je op een christelijke school zit. Maar wat zegt dat? Als je dezelfde films bekijkt en dezelfde sites bezoekt als de jongeren in je straat. Dan zit er misschien een flinterdun vernisje van christelijke vorm overheen. Maar ben je dan eigenlijk niet net zo werelds als de rest? Gemeente, als God niet op de eerste plaats staat, dan komen de afgoden vanzelf, linksom of rechtsom. Of is het anders? Dat je zegt, o Heere, ik verlang naar U. Ik heb U nodig. Heere, ik ben zo afhankelijk van U. Heere, ik ben zo arm in mezelf. Ik heb Uw genade nodig, elke dag opnieuw. Heere, zoals David zegt, mijn ziel dorst naar U. Mijn vlees verlangt naar U. Zoals een hert schreeuwt naar het water, zo schreeuwt mijn ziel naar U. Dat doet de Heilige Geest. Dat verlangen. Wees gij mijn verlangen. In Jeruzalem was verlangen. Eendracht dus. Verlangen. En in de derde plaats gebed. Je leest in dat 14e vers. Ze volharden in het bidden en smeken. Hé, doe je dat ook? Voor jezelf. Voor anderen. En dat bedoel ik niet maar zo af en toe is een keertje wanneer het uitkomt. Maar elke dag. Elke dag. O God, ik heb U nodig. Heere, ik heb Uw vergeving nodig. Heere, ik heb Uw geest nodig. Heere, denk aan mijn kinderen. Heere, denk aan onze jongeren. Heere, denk aan mij toch in gena om Uw goedheid de eer te geven. Bidden. Thuis. Thuis natuurlijk, in de eerste plaats. Maar ook met elkaar. Ik weet dat, wij in Nederland vinden dat een beetje vreemd. Maar als u een beetje thuis bent in de kerkgeschiedenis, dan weet u het. Bijna alle grote opwekkingen in de kerkgeschiedenis, daar ging gebed aan vooraf. Er waren mensen die de doodsheid en de lauwheid en de gezapigheid moe waren. Het waren mensen die zichzelf voor God verootmoedigden, die hun zonde en lauwheid beleden. En die zeiden, Heere, we verlangen naar het werk van uw Heilige Geest, zodat ook andere mensen u mogen kennen. Dat zie je in de kerkgeschiedenis, en daar hoef je niet eens voor naar de kerkgeschiedenis, want dat zie je hier al in Handelingen 1. Ze zijn eendrachtig aan het bidden. De komst van de Heilige Geest en de zegen van Pinksteren gaat gepaard met veel gebed. Dus beste mensen, als u tot geloof wil komen, als u zegen wil zien, persoonlijk en om je heen, dan kun je niet zonder gebed. Het is hard nodig. Mijn voorganger, dominee van Kampen, heeft hier wel eens gezegd: met Pinkster bekeerde God op één preek 3000 mensen. En vandaag lijkt het wel eens alsof je 3000 preken moet houden voordat er één tot bekering komt. Ligt niet aan God hoor. Dat is ons gebrek aan verwachting. Want gemeente, wij weten niet half hoe machtig de Heer is. Afgelopen zondagavond was dominee van de Sluis bij ons op de koffie. En dominee van de Sluis is gepromoveerd op Spurgeon. Hij is bezig met een nieuw boek aan het schrijven over Spurgeon. En hij vertelde mij zondagavond: Spurgeon heeft eens gezegd: er is bij mij geen zondag voorbij gegaan of er kwamen mensen tot geloof. En Spurgeon heeft ook wel eens gezegd: er is geen dag voorbij gegaan. De tabernakel in Londen, de kerk van Spurgeon, werd wel genoemd a soul trap. Een zielenval. Zoveel mensen kwamen daar op de knieën voor God. Hoogtepunt 1859, in één jaar meer dan 1000 mensen. Hoe kon dat? Spurgeon was een man van gebed en zijn gemeente was een biddende gemeente. Tweede voorbeeld, Zuid-Korea. In Zuid-Korea is het evangelie pas in 1905 voor het eerst gebracht. En vandaag de dag zijn er meer dan 10 miljoen protestantse christenen. En er is geen kerk ter wereld waar zoveel zendelingen worden uitgezonden als de kerk van Zuid-Korea. Hoe komt dat? Heel simpel, er is geen kerk waar zoveel gebeden wordt als in Zuid-Korea. In veel kerken wordt 's morgens vroeg elke dag in alle vroegte een gebedssamenkomst gehouden. En de Heer zegent dat. Gemeente, de Heer is ons niks verplicht. Helemaal niks. Maar als u bidt en veel van de Heer verwacht, dan kun je wonderen zien in je eigen leven om je heen. En dat is mijn verlangen. En dat is mijn dagelijks gebed. En ik hoop dat het ook uw gebed is. Want dan zal onze gemeente, te midden van alle verwarring en afval, staande blijven. Eendracht, verlangen en gebed. Ja, dan moet er wat gaan gebeuren. Nou, er gebeurt ook wat. Want als de discipelen zo bij elkaar zijn, gebeurt er opeens van alles. Je hoort wat en je ziet wat. Er klinkt een geluid in de eerste plaats. En Lucas vertelt ook waar dat geluid vandaan komt. Kijk maar, vers 2. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid. Uit de hemel. Alsof Lucas wil zeggen, het komt van boven. Het komt uit de hemel. Het komt bij God vandaan dus. Het is een beweging van boven naar beneden. Hé, dat is even belangrijk. Pinkster is dus niet iets wat mensen maken. Nee, het komt van boven. Pinkster is niet zoals die mensen daar straks in Jeruzalem zeggen: oh, die mannen zijn dronken. Pinkster is geen extase of vreemd gedrag van benevelde mensen. Het is niet iets wat je psychologisch kunt verklaren.
Volgens mij waren de discipelen hele nuchtere mannen. Het waren geen godsdienstige fanatiekelingen.
Nee, dit komt letterlijk uit de lucht vallen. Wind en vuur. Wie doet dat?
Dat doet God. Beter gezegd, dat doen de Vader en de Zoon.
En die uitstorting van de Heilige Geest, gemeente, dat is nou het levende bewijs dat Jezus verhoogd is. De komst van de Heilige Geest is voor de discipelen het bewijs geweest dat Jezus echt de verhoogde Messias is. Hij stuurt vanaf de troon zijn Heilige Geest. Ik
moet even denken, jongens en meisjes, aan de duif van Nansen. Nansen was een van de grote ontdekkingsreizigers die naar de Noordpool is gegaan. En op een van zijn reizen nam Nansen een duif mee. En toen hij helemaal was aangekomen na 3000 kilometer van huis, van Noorwegen geloof ik, schreef hij een klein briefje aan zijn vrouw. Alles is goed met mij. En toen stuurde hij die duif naar huis. Ontzaglijke afstand over de ijsvlaktes, 3000 kilometer. Maar die duif haalde het. En toen die duif bij het huis van Nansen landde, toen wist zijn vrouw, het is goed met mijn man. Het is goed met mijn man. Daar moest ik even aan denken. De duif is in de Bijbel het symbool van de Heilige Geest. Nou, zo zou je kunnen zeggen, toen de duif van de Geest in de opperzaal landde, toen wisten de discipelen, net als de vrouw van Nansen, het is goed met Jezus. Hij is veilig aangekomen. Hij heeft ons niet bedrogen. Hij heeft ons geen mooie beloftes gedaan die hij niet vervult. Nee, hij maakt zijn woord waar. Hij is verhoogd aan de rechterhand van de Vader en hij zendt de Heilige Geest. Het is altijd belangrijk, gemeente, dat we dat goed onthouden. Hè? Je ziet, hè, dat er is een heel nauw verband in het Nieuwe Testament tussen de verhoging van Jezus en de komst van de Heilige Geest. Het is niet voor niks dat de Heilige Geest pas na hemelvaart wordt gezonden. Pas dan, met hemelvaart, is het werk van Jezus af. Voltooid. En dus de Geest kan niet eerder komen dan wanneer Jezus thuis is en zijn werk af is. Nou, en als de Geest dan komt in die opperzaal, gebeuren er twee dingen. Daar wil ik nog kort wat over zeggen. Er worden er twee dingen zichtbaar en hoorbaar. Wind en vuur. Dat is bijzonder. De Heilige Geest komt dus niet in stilte, maar hij komt hoorbaar. Er staat zelfs, het is een oorverdovend geluid geweest. Het is een geluid, zo klonk het, als van een geweldig gedreven wind. Wij zouden zeggen een storm. Zo klonk het. Alsof het gaat stormen in die zaal. Dan denk je misschien, wat betekent dat nou? Wat betekent die wind? Nou, als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan denk ik al dat u het weet. In de Bijbel, vooral in het Oude Testament, is de wind het symbool dat God eraan komt. Een heel mooi voorbeeld, dat kennen jullie ook wel, jongens en meisjes, hè? Dat is Elia op de berg Horeb. God openbaart zich aan Elia, maar voordat de Heere komt, komt er eerst een storm. Dat betekent dus, God komt. Er is nog iets, hè? Het woordje wind is in het Grieks pneuma. Pneuma. Het woordje geest is in het Grieks ook pneuma. Wind en geest is in het Grieks hetzelfde woord. Je zou kunnen zeggen, de wind is het hoorbare symbool van de Heilige Geest. Maar er is ook een zichtbare kant. Want als je dan naar die discipelen kijkt en ze kijken naar elkaar, dan zien ze opeens iets aparts. Er zitten allemaal vlammetjes. Verdeelde tongen als van vuur. En het zit op een ieder van hen. Hé, dat is bijzonder. Je zou verwachten, als het vuur op je zit, dan verbrand je toch? Dat hou je toch niet vol? Vuur op je hoofd, daar verschroei je toch van? Ja, dat zou je denken. Maar gemeente, dit is geen gewoon vuur. Dit is heel bijzonder vuur. Vuur, dat weet u allemaal wel, vuur is in de Bijbel normaal gesproken een teken van oordeel. Teken van oordeel. Niet voor niks, hè. Als de Bijbel het over de hel heeft, de ultieme plaats van het oordeel, dat de Bijbel het over vuur heeft. Vuur is een teken van oordeel. Maar het lijkt hier in Handelingen 2 bijna feestelijk. Er is niks dreigends aan. Die vlammetjes die dansen door de ruimte. Dit is heel bijzonder. Vuur, normaal gesproken een teken van oordeel. Maar hier is het bijna feestelijk. Dus dit is vuur zonder oordeel. Hoe kan dat, dominee? Dat kan omdat het Goede Vrijdag is geweest. En op Goede Vrijdag heeft Jezus het oordeel gedragen. En gemeente, als je de Heere mag liefhebben, dan is het oordeel dus weg. Dat kwam op Jezus. Hij droeg mijn oordeel. En daarom kan de geest komen. En zijn de vlammen geen teken meer van oordeel, maar een teken van vreugde. Nog iets. Die vlammen, staat er hier, die hebben een bijzondere vorm. Ze zien eruit als tongen. Glossai, zegt het Grieks. Tongen van vuur. Dat is ook niet voor niks. Want zometeen, dat lees je in vers 4, hè, gaan de discipelen in andere talen spreken. Zoals de geest hun gaf uit te spreken. En dat is het derde teken van Pinkster, het talenwonder. Nou, praten, dat doe je met je tong. En vandaar ook die zichtbare tongetjes. Als de geest komt, dan ga je praten, dan gaat die mond open. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Die 120 mensen gaan over God spreken. In allemaal vreemde talen, waar ik en jij jaren over moeten doen om een taal te leren, dat gebeurt hier zomaar. En al die mensen, al die verschillende taalgroepen die er in Jeruzalem zijn, die verstaan het. He, vers 11. We horen hen in onze taal de grote werken van God spreken. Kijk, dat is Pinksteren, gemeente. De boodschap van God is voortaan voor heel de wereld, voor alle volken en alle talen. En nu de Heilige Geest gekomen is, wordt het ook verstaanbaar. Vroeger klonk het alleen maar in één taal, in het Hebreeuws. God werkte in Israël. Maar nu gaat de boodschap de grens over. Hele Romeinse Rijk door. Dat gaat nog steeds door. We hebben vandaag gecollecteerd voor de Gereformeerde Zendingsbond. De Heilige Geest zorgt ervoor dat het evangelie van Jezus Christus in alle talen hoorbaar wordt. En dat niet alleen. Hij zorgt er ook voor dat het verstaan wordt. Wij horen hen in onze talen de grote werken van God spreken. Het wordt verstaan. Nou, mijn vraag. Verstaat u het? Verstaat u de taal van Pinksteren? Wind en vuur. Wat doet de wind? De wind waait. Je moet maar eens in een warm land wonen, in Afrika of zo. En het moet maar eens windstil zijn. Gemeente, dan snak je naar de wind. En als de wind gaat waaien, dan leven de mensen op. Dan mag je ademhalen. Het waaien van de wind maakt het leefbaar. Heb je de wind van de Heilige Geest nodig, gemeente? Kun je het ook niet meer uithouden in de bedomdheid van je oude leven? Snak je ook naar dat leven, naar die beweging? Ja, dan heb je de wind nodig van de Heilige Geest. Hoe is dat in je leven? Is het windstil? Of beweegt er wat? Wind en vuur. Ja, ook vuur. Wat doet vuur? Vuur in de Bijbel, dat reinigt je en dat loutert je. Zoals metaal door vuur wordt gelouterd en gereinigd. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Hij loutert je. Want er zit in mijn en uw leven zoveel wat voor God niet kan bestaan. Dat moet eruit gebrand worden. Zodat je rein zult zijn voor God. In jou en mij zitten zoveel zondige verlangens en begeertes. Die moet de Heilige Geest eruit branden. Mijn hebzucht. Mijn materialisme. Mijn wereldgelijkvormigheid. Je lust. Je verslavingen. Je boezemzonden. Dat kan voor God niet bestaan. Je hebt het vuur nodig. Het vuur. zodat je rein zult zijn voor God. Maar lieve gemeente, ik zeg er vanmorgen wel bij, dat vuur van de geest, dat is genadevuur. Ja, het loutert. Het loutert, maar het verbrandt je niet. Het vuur brandt wel, dat zie je, maar het verteert je niet. Want het oordeel is eruit. Het vuur van de geest is een goed vuur. Het reinigt je en het zet je ook in vuur en vlam. Kijk maar naar de discipelen, die worden vurig. Die worden vurig in het dienen van de Heere. Die worden vurig in het getuigen over de Heer Jezus. Wij hebben dat vuur nodig. Dat reinigt je. Maar dat maakt ook je koude hart warm. Dan wordt je hart warm. Van liefde. En toewijding. De discipelen worden vervuld met de geest. Daar hoop ik morgen meer over te zeggen. Wat dat betekent. Maar ik zeg nu alvast van, dat betekent dat je vol wordt van de Heere. Vol wordt van zijn dienst. Vol wordt van de dingen van God. Ik heb vanmorgen mijn zorg uitgesproken. Ik heb gewezen op het verschil tussen de kerk toen en de kerk nu. Maar ik wil nog één ding zeggen. Er is één ding wat niet verschillend is geworden. Er is er één die niet anders is geworden. En dat is God. En God heeft in die 2000 jaar zo vaak weer herleving gegeven in de kerk. Zou dit ook vandaag kunnen? We hebben het niet verdiend, hè? Maar het gaat, gemeente, om uw toekomst. En het gaat om de toekomst van de kerk. Zonder de geest hebben wij geen toekomst. En daarom hoop ik zo dat u deze houding van de discipelen meeneemt naar huis. De houding van gebed, van smeken, van volharding, van eendracht. Want als dat er is, dan ben ik ervan overtuigd dat de Heilige Geest wil werken in je leven. Dan gaat het waaien en dan gaat het branden. Dan komt er beweging in je leven, dan komt er beweging in de kerk. Dan komt er een beweging uit jezelf, uit de zonde, uit je oude leven, uit je goddeloosheid. Dan komt er een beweging naar de levende God toe. En dan gaat er vuur branden, een vuur van liefde. Voor Christus, voor je naaste, voor de kerk. En daarom, laat Pinksteren niet onberoerd voorbij gaan. U hebt vanmorgen geen wind gehoord in de kerk van Hedel. Nee, maar u hebt wel het woord gehoord. En dat is het middel, dit woord, wat de Heilige Geest nog steeds gebruikt om mensen in beweging te zetten. En dit woord, gemeente, dat vraagt om uw reactie. Dat je in beweging mag komen, uit jezelf, naar God toe. Dat zie je ook in Jeruzalem, hè? Want op de Pinksterdag hoor je ook nog een ander geluid. Je hoort niet alleen maar het geluid van de Heilige Geest, maar je hoort ook een ander geluid. Weet je wat ik bedoel? Moet je nog even heel even naar vers 37 kijken. En toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen en broeders? Snap je? Het geluid van de geest zorgt voor tegengeluid. Het geluid van de geest zorgt voor een ander geluid. Van mensen die verslagen zijn, die huilen, die vragen, o God, wat moeten wij doen? En ik hoop dat dat geluid ook bij ons gehoord mag worden. Zoals 99 jaar geleden. Toen gaf God een kleine herhaling van Pinksteren. In Malawi. 1910. Begon met één ouderling. Eén ouderling. Zomaar in het midden van de samenkomst begon die ouderling zijn zonde te belijden. Hij had ruzie gehad met een man in de gemeente die hem kwaad gedaan had.
En dat ging hij zomaar beleiden. En toen begon er een tweede. En een derde. En toen stonden er zomaar een paar mensen aan het bidden. Niet met veel ophef of zo. Maar op een rustige, zachte toon beleden ze hun zonde voor God. En weet je wat er toen gebeurde? Opeens begon iedereen mee te doen. 2500 mensen. Zachtjes voor zich uit beleed men hun zonde. Niemand was zich meer bewust van zijn buurman of zijn buurvrouw. En niemand zei, wat doe jij raar? Ze hadden genoeg aan zichzelf. En er was iemand bij en die zei later, het klonk als het ruisen van de wind. Dat is Pinksteren. God geven dat dat geluid in onze gemeente gehoord mag worden. Dat het geluid van de geest voor tegengeluid zorgt. En dan mag ik je zeggen, er is geen geluid wat God zo aangenaam in de oren klinkt als dat tegengeluid. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Dan kan God wat met je beginnen. En dan zullen wij, net als in Jeruzalem, horen van de grote daden van onze God. Amen. We gaan zingen op Psalm 118, vers 12.
Dankzegging en voorbeden. We doen voorbeden voor mevrouw Jaarsveld Groeneveld van de Veldweg 6, die deze week geopereerd moet worden. We denken ook aan hen die wachten op een uitslag de komende week. We doen voorbeden voor Geert Verhoeks uit Zaltbommel, die gisteren in het Carolus ziekenhuis in Den Bosch is opgenomen. Voor alle andere zieken uit de gemeente die thuis of elders verpleegd worden.
en voor hen die hen verplegen. En willen ook bidden voor het zendingswerk, voor de leidende kerk, voor onze militairen en voor onze overheid. Laten wij samen bidden en grote dingen verwachten van de Heer. Machtige God, wij bidden u uit genade alleen. Geef ons uw zegeningen op deze dag van de eerstelingen, waarin wij horen over uw machtige hand die in het verleden wonderen heeft gewerkt. Uw hand is nog even sterk als toen. U bent dezelfde. Kom in onze gemeente en blijf komen. Werk in alle stilte in onze levens en harten. En wek in onze harten een verlangen naar u. Een verslagenheid over onze zonden. De bereidheid om onze zonden te belijden. Maar ook om onze toevlucht te zoeken bij de Zoon van uw liefde. Bij het kruis dat in deze wereld heeft gestaan. Op Golgotha's heuvel. Heren. Laten we naar huis gaan met het beeld van de discipelen voor ogen, biddend, smekend, met volharding en eendracht. Lieve heren, dat maken wij niet. Dat maken wij niet, maar dat kunt u maken. En u wilt erom gebeden zijn. Op het gebed doet u wonderen. Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. We hebben het zo nodig, heren. We leven in een tijd van afval, we hebben het geschilderd in de preek. Een tijd van godsverlating. Een tijd van bandeloosheid en wetteloosheid. En we zien de kwalijke gevolgen daarvan om ons heen. En laten we ons niet boven de wereld verheffen, heren. Maar laten we met mededogen en barmhartigheid bewogen zijn. En niet alleen oog hebben voor onszelf, maar ook voor de wereld om u heen. Want Pinkster is toch juist de dag dat u laat zien dat u een woord hebt voor deze wereld. Dat u deze wereld zo hebt lief gehad, dat u uw Zoon hebt gezonden, opdat wij niet verloren gaan, maar behouden worden. Heere, zegen onze gemeente. En dat ook wij een rijke oogst van voorspoed mogen zien. Dat levensvernieuwende werk van uw Heilige Geest. Dat we gericht worden op u, dat we vol worden van u, dat we uw woord lief krijgen. En dat we u niet meer kunnen missen. Geen dag. Heren, we willen u bidden voor de voortgang van uw werk in deze wereld. De oogst is groot, de arbeiders zijn weinig. En daarom bidden we u, heren, wilt u arbeiders geven die uitgaan in deze wereld om het werk te doen wat u ons als kerk hebt opgedragen. Gaat heen, verkondig het evangelie aan alle volken. We willen u bidden voor iedereen, heren, die in uw koninkrijk werkzaam is. De vele duizenden die wereldwijd bezig zijn om van u te getuigen in daden van barmhartigheid, in ontwikkelingswerk, in zorgverlening, artsen, ontwikkelingswerkers, zendelingen, evangelisten, bijbelvertalers, de mensen van Wycliffe die de laatste talen van deze wereld bezig zijn om uw woord te vertalen. Zoals u hebt opgedragen. Geef hen uw zegen, heren. We bidden om uw zegen voor de mensen die namens de Gereformeerde Zendingsbond zijn uitgezonden. Vanuit onze kerken, ook vanuit onze gemeente. We denken aan de familie Reuring. We denken aan de familie van de Berg in Zuidoost-Azië. We denken aan Iljo, de Filipijnen. We denken aan hen die in de grote steden werkzaam zijn, ook in Nederland. Peter Smits. Vanuit de Noorderkerk in Amsterdam. Heren. Laat het geen ploeter op de rotsen zijn, maar help hen en geef hen vreugde en zegen op hun werk. We bidden u voor al die miljoenen christenen die lijden vanwege hun geloof, die vervolgd en onderdrukt worden, die in kampen opgesloten zitten, zoals in Noord-Korea, zoals in veel islamitische landen, die achtergesteld worden en bedreigd. Bewaar hun leven. Geef hen de kracht van uw geest
om vol te houden. En goed van u te blijven denken. En goed van u te blijven spreken. Heren, gedenk onze zieken. Hen die wachten op een uitslag de komende week. Mevrouw Den Haak, denken we ook. Wilt u met haar zijn en haar man als ze deze week ook een uitslag zal verwachten. We denken aan mevrouw Jaarsveld, die deze week een operatie zal moeten ondergaan. We willen u bidden, heren, voor Geerte, die gisteren is opgenomen in het ziekenhuis. Wilt u haar nabij zijn, heren? Wilt u haar lichaam weer in balans brengen? Wilt u haar ouders, haar broers en zussen nabij zijn in deze dagen? We denken ook aan alle andere mensen uit onze gemeente die verpleegd worden en verzorgd in het Slot, in Gameren, in het Zonnelied, in Ammerzode. Voor alle mensen, ook uit onze gemeente, die in de zorg werkzaam zijn. Gedenk hen. Er wordt vaak veel van hen gevraagd. Het kost vaak veel energie. Geef hen liefde, wijsheid en kracht om te zien in barmhartigheid naar hun naasten. We willen u bidden, heren, voor militairen die bezig zijn met vredesoperaties in deze wereld. In het bijzonder de mensen die in Afghanistan werkzaam zijn. En dan denken we heel bijzonder aan Klaas-Jan van Rijswijk vanuit onze gemeente, die ook daar is. Wilt u zijn leven bewaren en hem kracht geven om zijn taak daar te volbrengen en hem straks ook weer veilig naar huis te brengen. We dragen onze overheid aan u op, heren, in deze week van verkiezingen. Wilt u geven dat wij met liefde en met wijsheid geregeerd worden? Dat de vrede in ons land bewaard mag blijven. En dat ondanks alle tegenstellingen die er zijn in ons land, alle verschillende groeperingen, wij bewaard worden voor polarisatie. Dat kan alleen als er wijze mensen zijn die met raad en daad ons land besturen. Geef hen die wijsheid door uw geest en hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 20. Een gebed om de zegen van God. Psalm 20, vers 1 en 5. Ga heen in vrede naar uw huis. Ontvang en draag de zegen van God die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.